We leven in een andere wereld dan pakweg 50 jaar geleden. Over het algemeen zijn we gezonder, leven we langer en lijken we vrijer dan ooit tevoren. Maar het is ook een wereld waarin we allemaal een druk leven leiden. Veranderingen elkaar vliegensvlug opvolgen en we flexibeler en wendbaarder moeten zijn dan ooit tevoren. Kinderen, jongeren veerkrachtig en weerbaar laten opgroeien is dus essentieel. Maar hoe doe je dat? Hoe bereid je hen als ouder, leerkracht of volwassene hier zo goed mogelijk op voor? De COVID-19-crisis schudde onze huidige manier van leven door elkaar en zorgde voor nieuwe uitdagingen. Wat is het effect op de mentale gezondheid van onze kinderen, onze tieners, onze jongvolwassenen? Vandaag spreek ik met professor Peter Adriaanses. 35 jaar lang was hij kliniekhoofd kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Leuven, als ook hoofddocent in dit vakgebied aan het KU Leuven. Hij is een zeer ervaren traumatherapeut, veelgevraagd spreker en opinieleider. Bovendien is hij auteur van meerdere boeken over opvoeding en het gezinsleven. De ideale persoon dus om het antwoord te vinden op al deze vragen. Ik ben Katrien Kampel, coach bij Better Minds at Work. En met inspirerende interviews, nieuwe inzichten en praktische tools vertellen we je in deze serie hoe je nu en post-COVID mentaal gezonder en gelukkiger in het leven kan staan. Welkom bij Bouncing Forward. Dag Peter. Allereerst bedankt dat je de tijd neemt vandaag voor dit gesprek. We gaan het hebben over het opvoeden van kinderen in een complexe wereld. U schreef al meerdere boeken over opvoeding, over het gezinsleven. En ik las onlangs het boek Verbolgen Verbonden. U wijst daarin op die drukke, stresserende wereld waarin onze kinderen vandaag opgroeien. En u stelt ook dat het wel belangrijk is dat wij als ouders, als samenleving, een verantwoordelijkheid nemen om hen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Is de manier waarop dat wij kinderen best opvoeden vandaag dan zo sterk veranderd dan vroeger?
Ja, Katrien. Mijn boek kwam er nog voor corona. En was eigenlijk een pleidooi om het complexe van deze wereld te leren liefhebben, te leren omarmen. En er niet altijd de simpelste oplossingen voor te zoeken. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij inderdaad een unieke generatie lijken te worden. Onze ouders, grootouders, die konden hun opvoeding in grote lijnen nog wel altijd wat vergelijken met elkaar. En die gaven ook opvoedtrucs door, van de ene naar de andere. Maar vandaag leven wij natuurlijk in een multiwereld, multicultureel, multireligieus enzovoorts. We leven niet meer onder de kerktoren. Onze gezinnen zijn veel kleiner, beide ouders werken. En ouders hebben toch het gevoel van voortdurend in een spiegel te kijken, dat er over hun schouders kritisch meegekeken wordt naar hun opvoeding, want ja, je kan geen krant of weekblad openslaan, of er staat wel een rubriek in. Er komt heel veel informatie op ons af. En natuurlijk de doorbraak van de sociale media heeft gemaakt dat iedereen nu voortdurend in contact staat met tegengestelde opinies. De ene vindt dat je nog leiding moet geven en de andere vindt dat absoluut niet meer aan de orde is. Wat moet ik als ouder met dit specifieke kind nu doen? Dus vele mensen zijn wel op zoek naar een kompas. En hoe zit dat dan voor jongeren die in een wereld opgroeien waar alle meningen te koop zijn? En waar het toch heel belangrijk is dat je voor jezelf leert het noorden te zoeken.
Dus u zegt, we moeten voor onszelf leren het noorden zoeken, als we daar verder op ingaan. U spreekt ook soms over het belang van een visie door te geven als ouders. Wat bedoelt u daar eigenlijk juist mee?
Ja, iedereen weet natuurlijk wel dat je moet opvoeden met warmte en leiding en verbonden zijn enzovoorts. Maar het is vandaag natuurlijk ook heel belangrijk van ja, ik noem dat een huistuin- en keukenfilosofie te ontwikkelen. Hoe kijk je eigenlijk naar die wereld en naar je kinderen en praat je daar wel over? Want wat dat je eigenlijk daarmee doet, als je zeg maar samen naar het nieuws kijkt en terwijl je beelden ziet van verkiezingen burgeroorlog in een of ander land, laat je luid op je mening horen. Hè, van, stel me voor dat wij daar zouden wonen of dat ik met mijn kind op de vlucht zou moeten slaan. Ik laat eigenlijk op die momenten aan mijn kind horen hoe dat ik die veelheid aan informatie die op ons afkomt, hoe dat ik dat zelf probeer te ordenen. Wat zijn voor mij normen en waarden, om een groot woord te gebruiken? En dat is veel belangrijker dan op te voeden met een soort checklist. Ik ben niet zo gelukkig dat je vandaag toch wel heel wat mensen hoort die zeggen van, ja, er is mij gezegd dat mijn kind 2 maanden later is beginnen brabbelen dan het gemiddelde. Of de puberteit komt biologisch niet meteen op gang. Wij zitten daar met die checklist, terwijl dat we weten dat er hele grote individuele verschillen zijn. Dat we niet zo hard bezig moeten zijn met een scherpe grens tussen normaal en abnormaal. Daar is een enorm tussengebied. En dus weten wel, ontwikkelen is complex. En dus geef handvatten mee, laat horen hoe dat je daar zelf in staat. En laat ook horen, waar komt dat dan vandaan? Als ik zo kijk naar de wereld, hoe komt dat? Wat neem ik mee? Wat is misschien veranderd in mijn opinies? Want iedere ouder weet dat hij zelf ook al veranderd is door zijn kinderen. Door meningen die zij meebrengen.
Dus als ik u goed begrijp, dan zegt u ook, het is echt belangrijk om die eigen normen en waarden die je zelf meedraagt, om die te gaan uitspreken en daarover te gaan spreken waarom dat je dat ook vindt.
Ja, je filosofie van het leven uit te leggen, maar niet louter in de theorie, maar de praktijk te vertellen. Van hoe kom je daarop? Waarom is dat nu voor jou belangrijk?
Oké, dat is een heel goede tip. Nu, u zegt ook in uw boek, we leven in een complexe wereld. Het is complexer nog geworden door de COVID-crisis. We zien dat veel mensen moeite hebben met die stress, met die druk, ook volwassenen. We zien een burn-out-epidemie ontstaan. Die ontstond er al voor, of die was er al voor de COVID-crisis. Ook jongeren kampen meer en meer met mentale problemen. Waaraan ligt dat dan volgens u?
Ja, natuurlijk, een correct antwoord is een veelzijdig antwoord. Wij leven zonder meer in stressvolle tijden, waar dat er heel veel verwacht wordt van ieder van ons. En dat test dus ook heel de tijd de kracht van jouw stresssysteem. Wat heb je eigenlijk geleerd over het goed leren regelen van je stress? Zijn je ouders ook stresskiekers die van alles meteen een groot probleem maken, die van je eerste lief op je 13 al in halve paniek slagen, want ze zeggen, als ik met die ouders in een trouwstoet moet lopen, je hoort halve drama's, op basis van voorspellingen, terwijl dat wij, zoals iedereen makkelijk op internet kan opzoeken, weten dat hersenen van jongeren tot ruim 25 ontwikkelen en verder rijpen. Dus gelukkig zijn we heel slecht in voorspellen. Dus goed leren omgaan met stress is eigenlijk een hele belangrijke. Maar het andere is natuurlijk dat stress en rust 2 componenten zijn waar dat weinig van benadrukt wordt hoe groot het verband is tussen de twee. Eigenlijk leren wij van topsporters dat zij niet alleen gaan trainen in de bergen om goede wielrenners te zijn, maar dat ook de rustpauzes door wetenschappers begeleid worden. En wij schieten heel gemakkelijk in in het ene of in het andere uiterste. Ja, wij komen heel gemakkelijk op een punt dat we zeggen, ja, maar nu hebben we absoluut eens een weekend voor onszelf nodig. Wat toont dat we weinig bezig zijn met dat doseren. Ja. En dat is iets wat ik vaststel dat ook vele mensen nu in COVID-tijden, in lockdown-tijden ontdekken, ja, dat het eigenlijk ook wel heel fijn is om een periode gewoon samen te zijn met elkaar in het gezin, dat mensen voelen dat ze rustiger zijn en dat hun kinderen dat overnemen. Maar een ander element is dat wij altijd Vlamingen blijven. En daarmee bedoel ik, wij zijn slechte emotiepraters. Hè, wat dat we daar nu ook over zeggen, dat verbetert natuurlijk wel wat, maar dat verbetert niet spectaculair. Zeker niet als het gaat over verdriet, tegenslag, negatieve ervaringen. Dat delen met elkaar, hè, dat mogen weten. Dat mogen weten van je grootouders bijvoorbeeld. Hè, daarin zijn wij zwak en heel snel worden mensen in hun verhaal afgesneden door het eeuwig optimisme. Hè. Er wordt heel snel gezegd, ja, maar allez, kom, gelukkig zijn er ook goede dagen. Ja, natuurlijk zijn er ook goede dagen. Hè, maar mag ik het eens zeggen? Dus de normale manieren, hè, van dat plaats te geven, die normale evenwichten, ja, die krijgen niet altijd zoveel plaats. En een laatste punt daarvan vind ik, jongeren vandaag dreigen op te groeien in een wereld waar dat veel voor evident genomen wordt. Hè. Natuurlijk, wij hebben een goede gezondheidszorg, er is onderwijs, er zijn vakanties enzovoorts. En het lijkt alsof dat een soort nullijn is. Hè. Er is een jonge generatie die natuurlijk de gevechten daarvoor niet meer meegemaakt heeft. Die daardoor dreigt alleen maar te kijken naar waar kan het nog meer zijn? Waar kan het nog perfecter zijn? Je ziet vandaag ook vele mensen daarmee worstelen. En toch zijn we gemakkelijk heel streng voor een ander. En vinden we dat die ander dat allemaal had moeten voorzien. Terwijl dat daar ook een les in zit naar jeugd toe. Van kijk, je moet wel... Ja, je moet daar eigenlijk permanent rekening mee houden. Natuurlijk, wat ik wel merkwaardig vind en een heel hoopvol teken, dat is dat wij vandaag geconfronteerd worden in de laatste 2-3 jaar met jongeren die zelf leiding aan het nemen zijn in belangrijke onderwerpen. Hè, de jongeren die ineens beslissen, wij gaan op donderdagen niet meer naar school, wij staken, wij gaan in een optocht pleiten voor een stevigere strijd voor gezonde ecologie. Strijd tegen de klimaatcrisis. Ineens zijn het jongeren die de leiding nemen. En een heleboel volwassenen zeggen, hey, dat vind ik wel tof, ik doe mee. In de COVID-regels, het online onderwijs, nou, massaal hebben jongeren dat goed opgevolgd. Hè. Wij kennen natuurlijk alle berichten van alles wat daarin fout loopt en van de lockdownparties, maar dat blijven absolute minderheden. We hebben zoveel reden om fier te zijn. Dus eigenlijk lijkt het alsof jongeren in de laatste jaren zich ook bewust worden van, ja, maar het is niet allemaal zo perfect. Hè. Daar liggen nog heel wat territoria voor ons, hè, om aan te werken. En ja, dat is iets om naar uit te kijken, vind ik. Want ook dat is kracht, veerkracht.
Peter, wat moeten onze kinderen vandaag de dag vooral leren om veerkrachtig in het leven te staan? Om goed voorbereid te zijn op die complexe toekomst?
De tijd wijst het ons. De tijd waarin wij vandaag leven, die maakt duidelijk dat een hele belangrijke kwaliteit die je moet proberen mee te geven aan je kinderen is flexibiliteit. Je kunnen aanpassen aan het onverwachte. Niks is zo onverwacht als een pandemie. Hè. Maar iedereen herkent dat op zijn werkplek. Hè. Je kan niet meer zeggen binnen 175 jaar is dat hier nog altijd hetzelfde. Maar wij komen wel uit zulke generaties die fier waren dat er al 175 jaar staal geproduceerd werd op dezelfde manier. Hè. Vandaag, het verandert continu. Hè. Dus dat verandert ook onze visie, bijvoorbeeld op onderwijs. Hè. Het behalen van een diploma is belangrijk, ja, maar wij zijn eigenlijk veel minder bezig met welk soort diploma is dat, want er is geen autostrade meer van het diploma naar de arbeidsplek. Wij zien vandaag mensen in de meest ongewone beroepen terechtkomen, waar dat hun achtergronddiploma iets heel anders voorspelde. Dat is ook iets heel krachtig van deze tijd. Want in andere generaties, als je als 16, 17-jarige stommiteiten deed en je studeerde niet meer en het lukte allemaal niet meer, nou, heel je leven sleepte je dat mee. Maar vandaag, je kan op ieder moment onderwijs herpakken, je kan op ieder moment een extra cursus bijnemen. Vele werkgevers investeren in opleiding. Dus het gaat over flexibiliteit. Ja. Als je dat kan meenemen, dat is goud waard op dit ogenblik.
Ja, dus die flexibiliteit is een enorm belangrijke competentie hè, om de jeugd mee te geven. Wat zijn nog belangrijke competenties om hen dan weerbaarder te maken, veerkrachtiger te maken, om in die complexe wereld op te groeien?
Wel, in ieder geval niet alleen te genieten van het positieve. Hè. Het positieve is belangrijk en het benoemen van wat goed gaat is belangrijk. Het is heel belangrijk tussen ouders en kinderen, van duidelijk te maken wat je waardeert aan je kind, wat je geweldig vindt. In het positieve hebben we allemaal bij te leren. Hè. Ik kan me iedere avond ergeren aan het journaal waar de journalist blijkbaar het iedere keer nodig vindt van het antwoord van de minister of de expert om te draaien en van te zeggen van ja, oké, nu krijgen die van 85 een vaccin, maar denkt u niet dat die van 60 nu boos gaat zijn? Het is altijd hè, van dat. Er kan eigenlijk blijkbaar nooit gezegd worden, wauw, dit is gewoon weer heel fijn nieuws. Dus daarvan hebben we bij te leren. Maar wat even belangrijk is, is te houden van de blutsen en de builen van het leven. Het rare is dat, om gelukkig te zijn, dat we ook in onderzoek weten dat je ervaring moet hebben met het ongelukkige, niet met het dramatische. Hè. Laat dat duidelijk zijn en daar gaan we het hier nu niet over hebben. Je moet geen geweld meemaken, je moet geen mishandeling meemaken en dat soort dingen. Hè. Dat is duidelijk. Maar tegenslag is deel van normaal leven, normaal opgroeien. Want het test jouw systeem, het daagt jouw systeem uit van oplossingen te zoeken. En dat is iets wat je heel vaak in het leven zal moeten doen. Wat ga ik nu doen op dit moment? Ja. Dus de bluts en de buil, daar moeten we een beetje fier op zijn. En dus moeten we daar de verhalen over delen. Ik zie heel vaak, hè, bijvoorbeeld, wij zien vandaag natuurlijk hele jonge kinderen met fatale gedachten. Hè. Kinderen van 13 die zeggen, het is uit met mijn eerste liefde. Het leven is voor mij niet meer belangrijk. Ja. Ik stuur die jongeren naar hun grootouders of tantes, onkels en ik vraag hun, ga met een blad, teken je stamboom. Je ouders die ken je natuurlijk, maar grootouders, overgrootouders. Vandaag de dag kan de gemiddelde Vlaming 4 generatielijnen tekenen. Waar dat we nog van weten, wat deden die mensen, hè, hoeveel kinderen waren daar en zo. Maar ga naar de grootouders om te vragen, zijn er mensen in de stamboom die het wel eens heel moeilijk gehad hebben? Of die erge dingen meegemaakt hebben? Heel vaak. Er zijn al 2 wereldoorlogen in ons land geweest, maar een faillissement, een scheiding, een depressie, een zelfmoord. Ja. Niet zozeer om de details van dat verhaal te hebben, maar wel om te horen, En hoe hebben die mensen dat gedaan om daar over te geraken? Want vergeet niet dat tot in de generatie van onze grootouders waren er geen psychotherapeuten aanwezig. Mensen ja, moesten het zelf doen. Dus ga op zoek naar krachten in jouw stamboom. Zoals wij het vandaag belangrijk vinden, dat ouders bij hun kinderen gevoelig zijn voor de breedte van de talenten van hun kinderen. En, maar kijk ook naar de krachtlijnen in jouw familie. Hoe zijn die mensen daardoor geraakt? En zou jij iets van die kracht ook in jou hebben? En wat zijn de mindere ervaringen van mama en papa? Hebben jullie wel eens pestervaringen gehad? Ja? En nu, hoe heb je toen gevoeld? Ja? En beperk dat niet tot de twee regels. Ja, ik vond dat ook niet leuk, maar ja, dat zijn dingen die gebeuren. Nee, nee, blijf daar nu eens bij stilstaan. Ja? Hoe voelde dat echt het niet leuke? Ja? Dat tegenslagen, deel zijn van leven, dat je ze niet moet opzoeken, hè? Natuurlijk niet. Maar dat door erover na te denken, dat je vaak ook handvatten vindt. Dat je vaak ook vaststelt, daardoor ben ik vandaag bijvoorbeeld gevoelig aan andere mensen. En kijk, ik zou graag een beroep in de zorg gaan doen. Hè? Of daardoor ben ik eigenlijk een hele goede organisator geworden. Want het was bij ons thuis heel vaak een chaos. En ja, dat was zo'n beetje wat ik deed als oudste van de kinderen. Ik organiseerde dat. En ik denk dat ik zo ook manager geworden ben. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is iets dat belangrijk is. Hè, dat leren koesteren van blutsen en builen. Maar ook het koesteren van creatieve oplossingen zoeken. Hè. Jongeren hebben nood aan perspectief. En wat me heel erg ergert, dat is dat wij vandaag met veel waarzeggers geconfronteerd worden. Hè. Er zijn mensen die zeggen, er komt een storm van mentale stoornissen op ons af, ten gevolge van de pandemie. Zelfmoordcijfers die gaan heel erg omhoog gaan. Er komt een hele grote golf van faillissementen op ons af. Dan denk ik dikwijls, wat zouden ze voorspeld hebben na 1 jaar wereldoorlog? Op het moment dat de mensen niet wisten dat het 4 jaar zou duren. Wij vinden ons allen al heel dapper dat we het 1 jaar overleven. Ja. Maar hoe deden die mensen dat dan? Hè? En ik heb in mijn living, hè, bij ons in het gezin, hangt een hele grote foto van 1910 van het gezin, de enige foto die we ervan hebben, van overgrootvader. Maar omdat ik dat zo belangrijk vind, dat wij blijven ook kijken naar die generaties. Van, weet je, we mogen onszelf een beetje op de schouder kloppen van ach, ach. Maar ja, blijf toch verbonden. En blijf jongeren perspectief geven. Het is niet correct dat wij zouden spreken van een verloren generatie. Ja. Wij moeten net aan jongeren zeggen, de pandemie bijvoorbeeld stelt ons voor heel veel nieuwe uitdagingen. Ja. Come on mannen, kom ons helpen. Ja. Kom ons helpen. Wij, de oudere generatie, we hebben ons job gedaan, we hebben ook ons best gedaan, maar je moet niet alleen maar verder doen wat dat wij deden. Nee, gooi dat om, kom met eigen ideeën, nieuwe ontwikkelingen. We zitten erop te wachten. Er zijn zoveel domeinen waarin dat nodig is. Jongeren hebben die haak nodig dat we op hen zitten te wachten, zonder dat we meteen voorspellen. En weet je wat een heel goed beroep zou zijn? Nee, nee, laat ze dat zelf uitzoeken.
Ze zijn een stuk uitdagen en mee laten denken in de uitdagingen van de toekomst. Nu, wat u vertelt daarnet, dat doet mij ook denken aan het gesprek dat ik had met Elke Geraerts in een van de eerste podcasts. Zij stelt ook in haar boek Mentaal Kapitaal dat we onze jongeren inderdaad te veel in een plusje doos opvoeden vandaag de dag. Door drukke agenda's zijn ouders meer geneigd om die kinderen te gaan pamperen. Bijvoorbeeld als er een probleem is op school of er zijn slechte punten, dan staan de ouders sneller, wellicht dan vroeger, aan de schoolpoort om met de directeur te spreken, terwijl er vroeger misschien gezegd werd van oké, daar word je sterk van. Is het ook een stuk dat overbeschermende dat heel erg dit effect heeft, dat we een minder weerbare, veerkrachtige jeugd creëren?
Ja, het overbeschermende speelt zeker een rol. Hè. En daarin hebben jongeren die in zo'n systeem zitten, hè, die kijken te sterk alleen maar naar wat er nog niet is. Hè. En wij maken ons natuurlijk zorgen over ouders die geen leiding geven en die eigenlijk uit de grote oproep van 30 jaar geleden van praat met uw kinderen, communiceer in uw gezin. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom natuurlijk zelf nog uit de generatie die het evident vond dat men streng moest zijn. Dus een oproep voor communicatie was nieuw. Hè? En wij dachten, ja, oproep voor communicatie, dat gaat evident een evenwicht vinden met leiding blijven geven. Dus ja, we zijn wel heel verrast dat er dan een generatie opkwam die blijkbaar vergat dat er ook leiding moet zijn. Het woord autoriteit is vandaag een beschimmeld woord, hè? Tenminste binnen de gezinnen. Want voor de rest, in onze samenleving is er veel pleidooi om heel autoritair op te treden tegen allerlei andere mensen die het allemaal niet goed doen. Maar binnen de gezinnen, ja, is onze bezorgdheid natuurlijk dat je vijfjarigen ziet op dit ogenblik waar 16 keer aan gevraagd wordt, maar wat zou je nu graag eten? Hè? En waar dat bijna een hele menukaart doorlopen wordt. Hè? Wij zien kinderen van 4 jaar oud die om 9:30 s'avonds niet willen gaan slapen, want ze zijn er nog niet klaar voor. Waar dat als het zo voortgaat, dat we kinderen van 4 jaar gaan hebben die om 11:00 s'avonds tegen hun ouders zeggen, ik denk nu wel dat het tijd is voor jullie om te gaan slapen. Hè? Dus die verpampering, ja, die speelt, maar natuurlijk, we moeten daarin, vind ik, ook wel mild zijn, omdat het er toch op wijst dat er ook heel veel ouders zijn die zich schuldig voelen. Hè? En die enerzijds, er moet hard gewerkt worden, er wordt veel gewerkt, er is dus ook veel opvang voor kinderen. En dus wil men kwaliteitsvolle momenten ervan maken als men met de kinderen is. Wat ik altijd een hele fijne ervaring vind als ik een avond ga spreken over opvoeden in deze tijd en zo, dat is dat heel veel mensen op het einde zeggen, allee, wij doen het eigenlijk niet slecht. En ja, het is natuurlijk raar dat om dat te besluiten dat je naar een lezing moet gaan. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook een belangrijke opdracht van ons allen. Van elkaar daarin te steunen en erkenning te geven.
We spraken ook al over uw visie, een stukje over die mentale impact op jongeren van COVID, van de COVID-crisis. En we horen allerlei onheilsvoorspellingen dat de veerkracht van een hele generatie er een stukje aan zou gaan. U bent het daar niet helemaal mee eens, als ik het u goed heb horen zeggen.
Nee, absoluut niet. In de zin van, uiteraard wordt dat vandaag onder druk gezet. Hè? Maar ik vind het heel onfair om daar grote voorspellingen over te houden. Veerkracht, weerbaarheid is ten dele iets wat we meekrijgen. Iedere ouder heeft een kind waarvan dat die denkt, ik hoop dat de wereld er zacht voor zal zijn. Een kind waarvan jij voelt, ja, ik sta daarachter, ik steun die enzovoorts, maar dat kind staat sensitief in de wereld, kwetsbaarder. Ja? Dus ten dele hebben we dat mee. Ja? En ten dele kunnen we daar ook heel wat voor doen. Ja? En als ik zeg tegen een jongere, oei, 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 wat is de wereld waar jij naartoe gaat? Dan trek ik zelf de stoel onder die jongeren vandaan. Terwijl mijn taak is, ik geef hem één stoel, ja, en zo mogelijk drie tegelijkertijd. Ja. Weerbaarheid is ook weer eigenlijk een kwetsbaar woord. Weerbaarheid is niet, neemt wat vitamine, dan staat er sterker voor. Of ik ga eens een goed gesprek met u hebben. Hè. We weten ondertussen dat veerkracht, en dat eigenlijk gelijk een soort diamant is. Dat heeft vele vlakjes. Vele vlakjes. Ja. Dat is niet afhankelijk van één aspect. Je kan bijvoorbeeld het heel moeilijk hebben op school, maar een hele goede sporter zijn, of tekenaar, of danser. Wat zijn eigenlijk al uw talenten? Wij overschatten het belang van kunnen praten. He, wij zijn een praatwereld. En natuurlijk, als je een goede prater bent, dan zit je in het voordeel. Ja. Maar ik zie ook heel wat jongeren die niet direct een prater zijn, maar die heel goed kunnen dansen. Dus wanneer is veerkracht succesvol? Dat wil zeggen, ik heb talenten waardoor ik soepel kan inspelen op nieuwe situaties en daar mijn evenwicht bij vinden. Ja. Waar ik kan zeggen, ik heb daar eens over nagedacht. Ja. En toen dacht ik, ik ga dit of dat doen. Nou, dat is wat we als ouders moeten aanmoedigen. Ja. We moeten vandaag aan de eettafel vragen, mannen, hoe overleven jullie dan al dat online gedoe? Ja. Ik heb het gehad na mijn derde Zoom-sessie. En ik begin te vertellen, hoe denk ik daarover, hoe voel ik daarover, wat doet mij dat doen? En heb aandacht voor de zwijger aan uw tafel.
U wijst heel erg opnieuw hier ook op het uitdagen, hè, van jongeren, op hen mee laten denken op een creatieve manier. Dat lijkt mij zo een van de belangrijke dingen die u hier wil meegeven in het weerbaar maken van die kinderen, hen uitdagen.
Ja, en het is voor mij deel van het oefenen van de democratie. Ja. Ouders zijn verrast als ik in een lezing zeg of ouders oproep van de democratie te steunen. En dan zeg ik, ja, maar wij wonen toch in een democratisch land. En dan zeg ik, ja, maar er is geen reden om dat als evidentie te nemen. We moeten daar wel aan werken. En daaraan werken wil zeggen, wij moeten jongeren in de eerste plaats binnen onze gezinnen en ook binnen de school leren te participeren aan de discussie, hun mening te geven, maar die mening te leren respectvol te uiten op een correcte manier. Ja. Dat niets kritiekloos hoeft te zijn. Je mocht uw mening hebben, hè, over mama, papa. Maar dat, zoals een goede premier, hè, mama, papa, op het einde van het beluisteren van het parlement aan de tafel, toch zal zeggen, oké, maar ik hak de knoop zo door. Ja. Goed. We zijn niet altijd tevreden met de premier. Ja, zo is dat dan. Hè? Maar dat is het aanleren van dat principe. En dus die flexibiliteit, die creativiteit, het prikkelen van denk mee, hè? Zoek mee in het leven. Hoe zouden jullie dat doen? Dat is een hele belangrijke onderbouw daarvoor.
Mm-hmm. U haalde dat ook al aan als manier om vandaag binnen de COVID-crisis met jongeren om te gaan. Nu, als we rechtstreeks naar jongeren zouden spreken die het vandaag moeilijk hebben, die zich niet goed in hun vel voelen, ook door die crisis en dat isolement dat ze deels hebben gehad, wat zou u hen dan als tips geven? Wat zou u hen aanraden om te doen?
Ja, het kernwoord is communicatie. Ja? Praat. Praat met wie je wil. Nou, dat is iets waar je toestemming voor moet krijgen. Ik vind het belangrijk dat ouders tegen hun kinderen, jongeren zeggen, als je met iets zit, wat het ook is, spreek iemand aan. Ja? Praat met wie jij wil praten. Met degene waar jij je goed bij voelt. Dat valt in Vlaanderen niet altijd goed. Ik zie leerkrachten die aan een moeder of vader zeggen van ja, uw zoon die heeft mij aangesproken dat hij zich toch nogal down voelt en zo. En die ouder zegt, allee, ik zeg zo dikwijls tegen mijn kinderen, als er iets is, komt het mij vertellen, hè? Ik sta er voor open enzovoorts. Hè? En waarom komt hij dat niet tegen mij zeggen? Maar eigenlijk moet die ouder fier zijn. Want uiteindelijk, onze kinderen gaan naar de wereld toe. En een belangrijke vaardigheid zal zijn of je in staat bent in de wereld waar zoveel mensen zijn, waar er mensen zijn die het niet goed met je menen, waar er mensen zijn die het goed menen. Dus de capaciteit van in die veelheid iemand te kiezen waarvan ouders ook kunnen zeggen, ja, het is wel geluk dat hij met die persoon gepraat heeft. Ja. Want die ouders van de goede vriendin, ja, het zijn eigenlijk ook wel fijne mensen, correcte mensen en zo. Dat is een compliment voor de opvoeding. Je ziet een exportartikel, ja, dat je niet moet zien als concurrent, ja, maar als, wauw, ik ben eigenlijk fier, ik ben ook blij dat je met iemand gaan praten bent. Ja. En dus de beschikbaarheid van communicatielijnen, van telefoonlijnen, hè, voor jongeren, zoals AWEL, zoals ja, een teleonthaal enzovoort, hè, voor zij die daar nood aan hebben, de beschikbaarheid van chatlijnen enzovoort. Heel dat spectrum moet benut worden. Ik noem corona wel eens een stresstest. We kennen dat woord van de bankencrisis. Maar eigenlijk hebben we vandaag daar zelf mee te maken. Niet alleen persoonlijk, maar ook in ons gezin. Hoe doen wij dat? Wat lukt er ons? En wat lukt er ons nog niet? En dat woordje nog is belangrijk. Ik ben niet akkoord als mensen zeggen, dat lukt ons niet. Wow, wacht even. Nog niet. Nog niet. Het is een ontwikkeling. Veerkracht is heel vaak een ontwikkelingsverhaal. Er zijn veel mensen die nu zullen zeggen, ik had een jaar geleden nooit gedacht dat wij als gezin dit zouden overleven. Of als koppel. Of met onze jongeren. Ja. Veerkracht ontwikkelt zich. Het is er nog niet. Ja. In die stresstest is het interessant om te zien waar zitten er lekken in ons systeem. Ja. Wij ondervinden nu bijvoorbeeld dat wij eigenlijk echt wel nood hebben aan een bureautje in ons huis. Dat toch niet onze living heel de tijd een werkruimte is. Ja, daar gaan we toch iets over moeten nadenken. We gaan misschien eens met een architect moeten praten. We gaan enzovoort enzovoort. Ja, je ontdekt lekken in het systeem. We leven niet alleen het virus komt in het labo terecht. Wij zitten in een laboruimte, hè, waar dat we iets complex ontmoeten. Hè, en waar wij getest worden van, oké, welke antwoorden vinden we daar nu op? Hè. Het daagt iedereen uit. Hè, grootouders die vandaag bijgeleerd hebben om te zoomen, die zijn in het voordeel. Ten opzichte van degene die zeggen, dat is niks meer van mijn leeftijd. Sorry. Ja. We leven in een wereld waar iedereen wordt geprikkeld. Zoek mee.
Dus blijven uitdagen en analyseren, wat nemen we hier nu eigenlijk uit mee uit die coronatijd? Wat kunnen we eruit leren? En daarover blijven praten, zegt u ook. Hè?
Ja, natuurlijk. We moeten natuurlijk ook niet naïef zijn. Het is niet altijd een romantisch verhaal. Hè? Dus mensen die kwetsbaar waren voor coronatijden, mensen die in moeilijke omstandigheden leefden, hè? We horen dat geweldcijfers toenemen, we horen dat armoede toeneemt. Ja, dat mag ons niet verrassen. Ja, de problemen die ervoor bestonden, Ja, die worden natuurlijk uitvergroot op zo'n momenten. Ja. Mensen die het voordien moeilijk hadden in onderwijs en zo, ja, voor hen is het ontwikkelen van veerkracht geen romantisch verhaal. En dus, er is ook hulp nodig, terechte hulp nodig, voor die mensen die daarin aangesterkt moeten worden, die kracht moeten vinden. Hè. Daar is hulpverlening op zijn plaats. Hè. Maar dat moeten we heel goed onderscheiden van iedereen die op een normale manier uitgedaagd wordt door de moeilijkheden van vandaag. En die moet zien, dit is ook een periode met een hele grote opportuniteit. Want we weten dat als je een ernstige crisis meemaakt in je gezin en je ervaart als kind, als jongere, dat het gezin daardoor geraakt is. We hebben dat toch maar overleefd. We hebben dat toch maar gedaan met z'n allen.
Ja, dus het is een stresstest waaruit we enorm veel kunnen leren over flexibiliteit. Eens een keer uitgedaagd zijn, ja, voor die kwaliteiten te ontwikkelen die we in de toekomst meer dan nodig gaan hebben.
Absoluut.
Oké. Zeg Peter, u bent ook vader, grootvader. Ziet u een manier in de verschillende manier waarop u uw eigen kinderen opvoedt ten opzichte van hoe u dat nu met uw kleinkinderen doet?
Oh ja, in deze coronatijd kwamen er twee baby's bij. Wat natuurlijk heel fijn was om zulk een teken van hoop en vertrouwen in toekomst te mogen meemaken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben dan kinderpsychiater, ik heb veel natuurlijk met kinderen en jongeren te maken. En ineens zie ik, want zelf mijn vrouw en ik, wij hebben alleen dochters, maar wij zien schoonzonen die van veel dichterbij de ontwikkeling van hun baby's zien. En door te babysitten, zie ik van week tot week taal ontwikkelen, motorische vaardigheden, oogcontact met die baby's. En moet ik zeggen tegen mijn dochter, verdomme, ik heb dat niet op die manier gezien bij jou. Ja? En mijn dochter, mijn schoonzoon, zien dat wel. Ja? Die vinden het ook evident van vier vijfde te werken. Ja? En dan weet ik, ja, ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Ik zou er vandaag ook voor kiezen. Hè? Maar tegelijkertijd is het zo mooi. Ja, de openheid waarmee wij mee mogen doen. Hè? Want ik vind vaste babysitter zijn een cadeau. Hè? Want ja, je weet dat je een test gepasseerd hebt bij jouw kinderen. Namelijk de test van gaan we er beroep op doen of niet? Hè? En trouwens, de job van grootouders zijn, ja, dat wordt zeker een ander soort cursus. Dus ik zie wel wat er komt.
U bent nog volop aan het leren, als ik u zo hoor.
Ja, flexibiliteit, het is voor het leven.
Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor dit openhartige gesprek. Ik neem er alvast heel concrete nieuwe inzichten uit mee, die ik zeker ga toepassen bij de opvoeding van mijn eigen kinderen.
Ja, dank voor de kans.
Ben je geïnspireerd door dit gesprek? Laat het ons dan zeker weten op de Better Minds at Work Facebook, Instagram of website. Ik hoop alvast dat je door deze podcast hebt ontdekt hoe ook jij kan investeren in de veerkracht van jongeren en kinderen. Want investeren in je mentaal kapitaal is gewoon een must voor al wie gezonder, gelukkiger en succesvoller in het leven wil staan.